eten. Bij ons in de studio zit Bruno Verlaakt, als ik het goed voor heb. Is hij gewestelijk voorzitter van de Algemene Centrale, een onderdeel van het kluwen net ABVV, heet te heten. Welkom in onze studio. We gaan verder op de maatschappelijke actualiteit. Het is weliswaar wat stil geweest in de vakantieperiode, of heb ik dat verkeerd voor, Bruno?
Nee, ik denk dat na de grote en bijzonder succesvolle betoging van 28 oktober er inderdaad bijzonder weinig gebeurd is. Zowel naar acties toe, denk ik, maar vooral naar het vervolg dat wij toch wel verwachten op onze betoging. En een vervolg waar de bal volgens ons toch wel in het kamp van de politiek ligt. Maar ik had begrepen dat onze eerste minister het nodig vond om tijdens deze vakantie naar Toscane te reizen in plaats van inderdaad een antwoord te bieden aan de 100.000 of meer dan 100.000 betogers en tegelijkertijd meer dan 100.000 stakers die op 28 oktober niet naar Brussel zijn gegaan. Maar ja, de man legt zijn prioriteiten duidelijk niet op het sociale vlak.
Uh-huh. Even terug naar die staking. Jij zegt, het is fameus gestakt. Jij kan daar overzicht. Wat is dat in Antwerpen geweest? Ik heb met Dirk Schoeters vorige week in gesprek daarover gehad. Maar hoe heb jij dat gezien?
We hebben, anders dan op 7 oktober, waar we alleen als ABVV gestaakt hebben, hebben we eigenlijk een ander actiemiddel, zeg maar, gebruikt. Namelijk een betoging, een massale concentratie in Brussel. Wat maakt natuurlijk dat je militanten wegtrekt van de bedrijven en dus ook van de piketten aan de bedrijfspoorten. Met het gevolg dat misschien de staking zelf, de werkonderbreking zelf, minder gevoeld is dan op 7 oktober. Maar er zijn toch wel een aantal cruciale economische punten die helemaal plat gegaan zijn. Hè. En ik denk daarbij, voor wat onze sectoren betreft, aan het bedrijf Agfa Gevaar, toch geen kleintje, waar de 2000 arbeiders volledig in staking zijn geweest gedurende 24 uur. Ik denk daarbij aan heel de chemische sector hier in Antwerpen, waar er op een absolute minimumbezetting is gedraaid. En die minimumbezetting is alleen maar gehaald door ook een aantal kaderleden en bedrijfsleiders mee in te zetten in de installaties. Dat is misschien is goed. Back to the floor noemen ze dat dan. En ook in een aantal papierverwerkende bedrijven is die dag niet gewerkt. Er waren ook een aantal schoonmaakbedrijven, onderaannemingsbedrijven, die op minimumkracht hebben gedraaid. Maar ik zeg het nog eens, wij hebben ons absoluut geconcentreerd om met zoveel mogelijk mensen in Brussel te zijn. En dat is gelukt. Hè. Dat is, dat denk ik, dat van de jaren 80 geleden is, ja, dat er nog zo'n massale vakbondsbetoging heeft plaatsgevonden.
Nu, naar aanloop van die vrijdag, heb jij samen met jouw militanten een soort van perscommuniqué uitgegeven. Ik herinner mij dat nog. Ik wou jou toen bereiken, maar dat ging op een of andere duistere reden niet. De psychologische oorlogsvoering vanuit het patronale zijde, die of bijna 19e eeuws, bijna Daans filmachtige toestanden met deurwaarders, met intimidatie van individuele werknemers enzovoort. Ja. Wat is daarvan aan? Wat is dat,
gebeurd? Het is natuurlijk, we moeten het, ik zou bijna zeggen, we moeten het niet dramatiseren, omdat het op zich al dramatisch genoeg is. Hè. Dus wij worden al een aantal jaren geconfronteerd met eigenlijk een totale ondermijning van het stakingsrecht. Hè. Overal wordt wel verklaard dat er een recht op staken is en onmiddellijk wordt er dan bijgezegd dat er ook een recht op werken bestaat. Ik onderschrijf dat recht op werken, maar ik wil dat toch wel wat collectiviseren, dat recht op werken. Dat staat namelijk in onze grondwet, dat er een recht op arbeid is. Uh-huh. Wat voor mij nog altijd betekent dat men inderdaad aan de 600.000 werklozen die vandaag in ons land spijtig genoeg zijn, dat men die eigenlijk hun recht op arbeid ontzegt. Hè. Maar dat recht op arbeid, dat recht op werken wordt door het patronaat anders ingevuld en zij zeggen dus dat wij geen mensen mogen overtuigen, zelfs niet met woorden, geen mensen mogen overtuigen aan de stakerspiketten om onze rangen te vervoegen, zeg maar. Dus dat is een praktische ondermijning van ons stakingsrecht. Hè? Want als je inderdaad met deurwaarders, en misschien kan ik de techniek heel kort even schetsen, wat gebeurt er? Er wordt een staking aangekondigd. Werkgever vreest inderdaad dat er een piket aan zijn bedrijfspoort zal verschijnen. Gaat in de stilte van de ochtend of de nacht zelfs naar de rechter. Je moet je er niet veel van voorstellen. Samen met de advocaat schrijft de rechter desnoods aan zijn keukentafel een vonnis dat er een vrije doorgang moet zijn, zowel van goederen als van werkwilligen, waarmee dan de werkgever met het vonnis in zijn hand naar een deurwaarder stapt, die op zijn beurt dan 's ochtends aan het piket verschijnt en middels een dwangsom eigenlijk, die op kan lopen tot €2.500 per dag en per werkwillige die wordt tegengehouden voor iedereen die aan het stakerspiket staat. Dus je begrijpt ook dat je op die manier gewoon de mensen financieel compleet onder druk zet om niet meer te piketten. Hè. En een piket is voor ons toch nog altijd essentieel in heel het stakingsmechanisme. Dat betekent niet dat je onmiddellijk iedereen een kopstoot moet geven die aan een stakerspiket verschijnt. Maar dat betekent wel dat je moet kunnen inpraten op de mensen, dat je moet kunnen overtuigen.
Men heeft het over die beruchte werkwilligen. Wat zijn die hun argumenten of hun motivaties om toch op een stakingsdag toch dwars te gaan liggen en toch willen werken? Wat halen die aan als argumentatie?
Ja, ik denk dat er natuurlijk altijd wel een verschillende, ik wil het woord niet gebruiken, maar ik ga het toch doen, perceptie bestaat van heel de problematiek. Hè. Mensen worden onder druk gezet en dat is niet minnetjes. Hè. Dus om het voorbeeld te geven van een bijzonder groot Duits chemisch bedrijf in de haven van Antwerpen, waar er investeringen gepland zijn. Daar wordt op de man af gezegd dat al wie meestaakt die investeringen op de helling zal zetten. Want dat het Duitse moederhuis, om het zo eens te noemen, meekijkt en dat alle stakers verantwoordelijk zullen zijn voor het terugtrekken van die investeringen. Dus als we met zoiets afkomen, ja, dat noem ik psychologische oorlogsvoering, dat noem ik psychologische terreur. Er wordt ook gezegd tegen de mensen dat men ruim op voorhand moet weten te zeggen of men al dan niet staakt. Wanneer dat dan toch het geval is, dat men zich maar een dag verlof moet nemen. En dat allemaal netjes gepland moet zijn. Nu, onze actie, en ik wil daar geen misverstand over laten bestaan, onze actie is niet alleen gericht tegen de regering. Hè. Wanneer wij zien dat in de onderhandelingen rond heel dat generatiepact de werkgevers rustig achteroverleunend in hun zetel hebben kunnen blijven zitten en netjes €1 miljard loonlastverlaging hebben kunnen binnenrijven, dan zijn zij verantwoordelijk eigenlijk voor een gebrek aan financiële inkomsten voor de sociale zekerheid. Dus wij richten onze acties niet alleen naar de regering, wij richten onze acties ook naar die werkgevers die vandaag staan te roepen dat inderdaad mensen langer moeten werken om de sociale zekerheid te financieren en tegelijkertijd minder sociale zekerheidsbijdragen betalen. En die vandaag ook zeggen dat heel het generatiepact helemaal niet meer mag onderhandeld worden. Dus ja, dan richt je je eigenlijk niet alleen tegen de politiek, maar ook tegen de werkgevers. En spijtig genoeg voor hen dan, betekent een staking inderdaad werkonderbreking en dus minder economische inkomsten.
Ja. En heeft het dan eigenlijk geen zin om bijvoorbeeld ook stakingen in de algemene stakingen aan te kondigen? Of alles de boel gewoon plat te gooien in een aantal bedrijven? Heeft dat niet meer zin?
We hebben op 7 oktober en 28 oktober waren algemene nationale 24-uur-stakingen.
Maar dus alleen als ABVV dan?
Op 7 oktober spijt genoeg alleen als ABVV. Op 28 oktober hebben wij ook alleen als ABVV eigenlijk de algemene staking aangekondigd.
Maar TACV heeft de warm in koud geblazen.
TACV heeft een beetje, onder druk van zijn basis, moeten meemarcheren op 28 oktober, maar is eigenlijk niet zo ver geweest als ons. Hè. Ze hebben gezegd, al wie meegaat naar Brussel is gedekt door een stakersvergoeding, maar echt een algemene staking uitroepen doen zij niet. Nu, dat is hun beslissing, ik kan dat alleen maar betreuren en heel spijtig vinden, want het zou natuurlijk veel meer effect hebben, zeker in Vlaanderen, waar zij toch nog altijd de grootste vakbond zijn, zou dat meer effect hebben om dat in absoluut gemeenschappelijk vakbondsfront te doen. En dan is het natuurlijk, heeft het veel meer effect om inderdaad alles plat te leggen. Maar ik denk dat we daar ook in grote mate in geslaagd zijn. Hè. Dus als je ziet, op 7 oktober heeft toch het openbare leven, vervoer, onderwijs en dergelijke meer grotendeels stilgelegen. Dat is dan heel spijtig voor de burger. Hè. En ik begrijp dan wel dat daar kritiek op komt. Maar zo heb je natuurlijk effect. Het haalt niet uit door met een bordje in een kringetje te gaan lopen en te scanderen. Ons enige instrument, en dat is het laatste dat we gebruiken, is die staking. Dat is het enige middel dat de vakbonden, of beter de werknemers, arbeiders en bedienden hebben. Wij kunnen niet, zeg maar, om u een voorbeeld uit de recente actualiteit te geven, wanneer er een heffing op beleggingen wordt aangekondigd door de regering, dan volstaan eigenlijk 3 telefoontjes van de lobbyisten van Fortis om ervoor te zorgen dat de regering haar plannen onmiddellijk terug wijzigt. Hè. Spijtig genoeg volstaan onze telefoontjes en onze onderhandelingen niet om aan de regering duidelijk te maken dat je mensen niet langer kan laten werken als er tegelijkertijd 125.000 jongeren werkloos zijn. Dus wij moeten wel, we hebben geen ander middel dan hen te overtuigen, dan de staking om hun plannen te veranderen. Dus daar gaan we nog gebruik van moeten maken, dat is duidelijk. Hè? Als een eerste minister zegt, ik ga genieten van de Italiaanse zon, in plaats van mij een week lang te concentreren op wat er leeft in de maatschappij waar ik verantwoordelijk voor ben, ja, dan zullen wij inderdaad dat middel nog nodig hebben.
Nu, de minister is een liberaal, maar er zitten nog andere politieke partijen, 2 sociaal-democratische partijen, of socialistische partijen, zo men wil, tot voor kort de gesprekspartner voor het socialistische ABVV. Nu, de media hebben er vol mee gestaan. Er dreigt blijkbaar een breuk tussen, zeg maar, de bevoorrechte gesprekspartner, de SPA. Van der Lotte, de nieuwe partijvoorzitter, houdt het been superstijf. Hij heeft het over, ja, we gaan niet hetzelfde doen als in de jaren 80, potverteren. En jullie worden dan spotverteerders en afgeschilderd impliciet. En hoe is de verhouding nu met de partij?
Ik heb altijd gezegd dat ik syndicalist ben en geen politicus. Hè. Ieder zijn verantwoordelijkheid. Ik kan ook alleen maar vaststellen. En allez, ik wil mij met die slogan er ook niet gemakkelijk van afmaken. Want natuurlijk, je kan niet zeggen van als vakbonder houden we geen rekening met politiek of hebben we de politiek niet nodig. Want dat is niet waar. Hè. Dit is het beste bewijs daarvan. Hè. Maar ieder zijn verantwoordelijkheid. En ik stel samen met u vast dat inderdaad de sociaal-democratische partijen, niet alleen SPA, maar ook de Partij Socialist, 2 keer in 1 jaar tijd eigenlijk het totaal tegengestelde uitvoeren van wat de vakbonden hebben gevraagd of voorgesteld. Hè. Ik ga even terug naar het begin van dit jaar, waar wij het interprofessioneel akkoord hadden verworpen. Ook omdat daar niks anders dan verregaande lastenverlaging voor de werkgevers en geen enkel tewerkstellingsaspect in te vinden was. Het ABVV heeft dat verworpen. Integraal het ABVV, waarop Di Rupo doodleuk heeft gezegd van goed, dan zullen wij het als regering maar uitvoeren. Hè. Dus dat was een eerste keer. Vandaag stellen we alweer vast dat inderdaad de SPA en de PS liever de coalitie gaande houden dan te luisteren naar hun achterban. En dan kunt u de vraag stellen, beschouwen zij ons nog als achterban? Hè?
Ja.
En ik denk dat het toch al, als ik nog even mag, al een tiental jaar bezig is, dat de SPA het brede spectrum, zeg maar, van de middenklasse wil bestrijken en dan de onderkant van dat middenspectrum gewoon vergeet. Hè? Ja. Dus ik ben er absoluut voor dat men adoptierecht geeft aan holibies of dat men toestaat dat er een aantal grammen cannabis worden genuttigd. Maar als dat de core business wordt van een socialistische partij, dan is er iets mis.
Een beetje de ethische fringe, de ethische franje van de paars. Nu, we hebben een precedent in Duitsland. Zijn er ontevreden sociaaldemocraten, maar ook vakbonders in de Wahlalternatieve voor Sociale Gerechtigkeit, zoals dat chic heet. Die hebben samengeslagen met, zeg maar, de voormalige communisten, de PDS. Die hebben daar en ook ontevreden SPD'ers onder de vlag van Oscar Lafontaine. Die hebben daar een gebroken met de SPD, met de klasse. Dus ook nogal wat middenkaders en leden van zowel de grote vakbonden, DGB, als de Verdi, dat zijn de diensten. Zoals een beetje een LBC van Duitsland. Kan het mogelijk zijn dat de vakbond naar een politiek alternatief mee kan sturen? Of links van de SPD in de SPA in de Groenen?
Niks is onmogelijk natuurlijk wat dat betreft.
Of wordt daarover gepraat?
Er wordt natuurlijk over gepraat, vooral op basis of op niveau van onze vakbondsbasis wordt daar heel veel over gediscussieerd. Hè. Niet omdat al onze militanten grote politieke ideologen en analisten zijn, maar omdat ze onder druk van de vloer staan. De mensen op de werkvloer stellen vandaag inderdaad vast dat de SPA hen niet steunt. Hè. Dat wordt vastgesteld. En men mag dan zeggen, de vakbonden stimuleren dat. Dat is niet waar. Hè. Ik denk dat onze militanten het ten tijde van heel de Augusta-affaire binnen de SPA bijzonder moeilijk hebben gehad in de bedrijven, ongelooflijk onder vuur hebben gelegen, maar toch wel trouw gebleven zijn, hebben proberen heel die partij te verdedigen. Hè. Vandaag stellen wij vast dat heel pijnlijk diezelfde partij absoluut niet wil luisteren naar die mensen. En dat wordt hen op de voet.
Meer nog, jullie worden aangeschoten wild. Hè? Vrij van den Bossen op het programma. Ja. Zegt, hoe heet dat programma nu wel? Morgen anders of morgen beter. Ja. Of hoe dat ook, dat nieuwe experiment op Canvas. Die dan zegt, ja, jullie liegen.
Ja, dus wij worden voor oerconservatieve, leugenachtige hooligans en al wat lelijk is. Onkelings heeft gezegd dat wij surrealistisch zijn. Maar wij, ons wordt vandaag een beetje een teveel aan democratie verweten. Een teveel aan inspraak van de mensen op de vloer. Wij hebben niks anders gedaan. De voorbije maanden zijn er heel die informele gesprekken geweest, waar dat ik ook bedenkingen heb bij heel die procedure. Maar goed, er zijn informele gesprekken geweest, regering-vakbonden, waar wij constant hebben teruggekoppeld naar onze basis. Hè. Dat betekent dat wij sinds september al een drietal vergaderingen hebben gehad, Algemene Centrale, waar nooit minder dan 200 mensen aanwezig zijn geweest uit al onze sectoren. Wij doen ongeveer een 25-tal sectoren. Dus dat betekent dat we luisteren naar onze militanten, dat wij ook verwachten van onze militanten, daar worden ze trouwens voor opgeleid, dat zij luisteren naar wat er op de werkvloer leeft en gezegd wordt en dat zij dat ook aan ons komen zeggen. We hebben daar rekening mee gehouden. Hè. Er wordt wel eens gezegd dat de vakbond te weinig rekening daarmee houdt. Ik denk dat dat dit keer zeker gebeurd is. Dus er wordt ons vandaag door de politiek een teveel aan democratie, een teveel aan inspraak verweten. Hè. Nu, zo hebben ze mij altijd toch geleerd wat vakbondswerk is. Hè. Dat is allemaal niet moeilijk. Je moet luisteren en je moet dat proberen te vertalen. Hè. Dus dat wordt ons vandaag kwalijk genomen. Anderzijds wordt gezegd dat wij zouden liegen, dat wij de mensen zouden voorliegen, dat het generatiepact veel erger wordt voorgesteld dan dat het eigenlijk wel is. Er wordt dan tegelijkertijd gezegd dat eigenlijk het brugpensioen op 58 behouden blijft. Verhofstadt heeft dat helemaal anders uitgelegd. Dus men verwijt ons inderdaad van mensen voor te liegen en mensen eigenlijk weg te trekken van de SPA en weg te trekken van de Sociaal-Democratische Partij. Ik kan alleen maar zeggen dat dat één onze agenda niet is en dat dat twee onze werkwijze ook niet is. Wij liegen mensen niet voor, want wij willen ook dat onze militanten op de werkvloer duidelijk en correct gaan uitleggen wat er precies allemaal in staat. Maar wij hoeven ook niet te liegen. Ik denk dat de naakte feiten, de naakte teksten, de naakte maatregelen, dat die erg genoeg zijn, verregaand genoeg zijn, om inderdaad een storm van protest los te weken. Hè. Dus en als men dan politiek geen ander antwoord heeft dan op de pianist te schieten of op de boodschapper te schieten, ja, dan vrees ik dat men een beetje te weinig fond heeft, dat men een beetje te weinig principieel is om inderdaad als socialistische partij tegen de liberalen te zeggen, nee, in dit spel spelen wij niet mee.
Het is toch ook een heel spel geweest van de pers heeft er heel hard in meegewerkt om tegen jullie te mobiliseren. Enfin, tegen jullie mobilisatie te mobiliseren.
Het programma op Canvas was bijna illustratief of bijna exemplarisch of bijna paradigmatisch of welk leerwoord dat je er ook aan kan plakken.
Propagandistisch misschien.
De gehele pers, einde september tot aan 28 oktober, heeft misschien de laatste dagen waren ze wat aan het keren, maar heeft een hitse gevoerd, een propaganda. Gewoon alle kranten waren ineens regeringskranten.
Ja. Ja, ik. Het motto van een zeg maar progressief internetmedium is: don't hate the media, be the media.
Ja,
ik heb
media.
Het verschrikkelijk moeilijk gehad om de media niet te haten de voorbije weken. Hè.
Toch bedenkt van hier in de studio te komen.
Ja, okay. Wij hebben dit op een heel andere manier uitgevoerd.
Maar goed, en ook onze militanten. Hè. Ik heb inderdaad sinds eind september tot en met vandaag dagelijks militanten aan de lijn. Die woest zijn, die woedend zijn. Ook de laatste week nog eens wordt van verboven een baarlijke duivel gemaakt. We worden vergeleken, alstublieft. Ik ben bij de vakbond beginnen werken om een antwoord te bieden tegen extreem rechts. Wij worden vandaag vergeleken met Philippe de Winter. Hè. Dus dat is het ergste verwijt, denk ik, dat je een ABVV'er kan maken.
Juist, de anti-vakbondspartij als het Vlaams Belang. Die hebben, ik herinner mij de slogans van het Vlaams Blok nog. Stakens gaat werken.
Maar voilà, en dat, dus wij worden op één lijn geplaatst met Philippe de Winter, terwijl wij nog een van de weinige massa-organisaties zijn die, en ik durf dat toegeven, ook tegen de electorale keuze van onze eigen leden durven ingaan en durven te blijven aantonen dat het Vlaams Blok tegen de werknemers is, tegen de arbeiders, tegen de belangen van de bedienden is. Als je daar dan in de media op één lijn mee wordt geplaatst, dan is dat verschrikkelijk pijnlijk. En dan schetst dat toch ook wel een beetje het klimaat en het discours waarin dat allemaal gevoerd wordt. Hè. Er is, binnen heel die media zijn er bijzonder weinig inhoudelijk argumenten aangedragen. Bijzonder weinig inhoudelijk argumenten. Ik heb die moeten lezen in De Tijd, ik heb die moeten lezen in Knak. Dat waren de enige twee...
Patronale kranten.
Dat waren de enige twee Vlaamse media, Vlaamse tijdschriften, kranten, die eigenlijk redelijk objectief hebben bericht, die trouwens eergisteren nog hebben gezegd dat inderdaad in de Scandinavische landen een activiteitsgraad is van 70%, waar men hier ook naartoe wil door de ouderen langer te laten werken, maar dat die daar gehaald wordt door heel wat mensen te werk te stellen in de socio-profit sectoren. En op die manier de sociale zekerheid te financieren en te behouden. Dus als je dat moet lezen in De Tijd, die bij mij weten nog altijd de krant is voor de belegger, ja, en je moet dan in de morgen lezen dat het ABVV meeheult met extreem rechts, dan doet dat bijzonder veel pijn. Ik heb een vrije tribune gepleegd in de morgen. Het is bij een poging gebleven, laat het dan maar therapeutisch
verwachten.
Maar men heeft daar nog niet eens de moeite genomen om daarop te antwoorden. Men heeft trouwens ook op in die media verschenen toegegeven. Hè. Bart Eekhout, journalist bij De Morgen, heeft toegegeven dat er een bewuste strategie is gevoerd om het ABVV leugenachtig te maken en de regeringsplannen te ondersteunen. Zoals dat in Groot-Brittannië ook wel is gebeurd door de kranten, heeft men vooraf afgesproken binnen de redactie dat men het ABVV met de grond gelijk ging maken om toch maar de regeringsplannen te kunnen ondersteunen. De Morgen nota bene, waar heel veel van dezelfde militanten die in Brussel zijn mee gaan opstappen, een flink aantal jaren geleden ervoor gezorgd hebben dat er 1000 aandelen, 100.000 aandelen kwamen van oké, goed, daarom moet je ons niet altijd graag blijven zien, maar dan moet je de bal spelen en niet de man. En dat is niet gebeurd. Hè. Men heeft ons echt op een schandalige manier aangepakt. Men heeft het persoonlijk gespeeld. Men heeft ons leugenachtig proberen te maken. Men heeft gezegd, wij doen dat omdat wij denken dat daar een breed maatschappelijk draagvlak voor is, voor die regeringsmaatregelen. Maar men heeft tot nu toe nog altijd niet kunnen zeggen waar dat breed maatschappelijk draagvlak zich ergens bevindt. Ik heb geen 100.000 manifestanten gezien voor het generatiepact. Ik heb er 100.000 gezien tegen. En dat noem ik een breed maatschappelijk draagvlak. Hè. Dus wij zijn op een schandalige manier aangepakt door de media. En dat zijn twee vragen die zich vandaag inderdaad opdringen, die moeilijk te beantwoorden zijn. Eén, wat met de relatie tot de SPA? Twee, wat met de media? We hebben een 14-daags blad, dat heet De Nieuwe Werker. Maar daar haal je het natuurlijk niet mee. Dat is niet echt sexy genoeg. En niet dagelijks genoeg om daarmee de verkeerde berichtgeving die over heel het generatiepact is gegeven, om die te counteren.
Nu, bijvoorbeeld, we gaan eens terug, je spreekt er straks over die psychologische oorlogsvoering, dat speelt natuurlijk ook voor een heel groot stuk mee. Als die grote bedrijven gaan zeggen van ja, zie maar uit, want met die investeringen, dan hebben we terug over dat grote Duits bedrijf hier in de haven, maar er zijn er nog andere. Ik hoorde onlangs een waar men werkt, in ploegsysteem, een ploeg van 30 man, daar zijn er 2 van gaan staken en die worden door hun eigen collega's zelfs beschouwd als... Ja, enfin, dat kan toch niet, want je brengt eigenlijk ons werk ook mee in het gevaar. Wat is er aan de hand?
Ja, dat is natuurlijk... Ik denk niet dat een voorbeeld is dat je overal kan doortrekken. Hè. Ik denk dat gebeurt toch wel vaak? Absoluut een minderheid. Het gebeurt. Hè. Het gebeurt inderdaad omdat mensen natuurlijk niet ongevoelig blijven voor de jarenlange... redenering van als je staakt, dan breng je ons bedrijf, de toekomst van ons bedrijf in gevaar. En dan zullen wij onze job verliezen. Hè. Dat is een argument dat heel vaak wordt gebezigd door de bedrijfsleiding, waar mensen natuurlijk niet voor ongevoelig voor zijn. Het is ook een feit, hè, en het is ooit Georges de Bunne geweest die gezegd heeft dat de hypothecaire lening de dood van de vakbondsstrijd zou betekenen, maar dat heel veel mensen inderdaad door verregaande consumptie en leningen en dergelijke meer het al moeilijk hebben om 1, laat staan 2 dagen te gaan staken, hè, omdat je dan natuurlijk inkomensverlies leidt. En dan wordt het inderdaad degene die wel staken een stukje kwalijk genomen omdat zij de toekomst van het bedrijf in gevaar zouden brengen. Ja. Nu, ik wil daar toch...
Mag ik even een concrete vraag? Wat is het voor zo'n 1 dag staken? Wat ontvangt een arbeider daarvoor?
Een arbeider, een bediende, een ACV, ABVV, eender welke centrale, ontvangt 25 euro stakersvergoeding. Hè. Dus 1000 oude Belgische franken. Wat dat betekent dat het, afhankelijk van je loon natuurlijk, maar dat je toch wel dikwijls meer dan het dubbele aan netto loonverlies leidt. Dat kan tellen natuurlijk, dat begrijpen wij ook wel. Natuurlijk is dit een investering die je doet in je eigen toekomst. Hè. Wanneer het gaat over bedrijfsstakingen bijvoorbeeld, waar loonsverhogingen wordt gevraagd, zijn er ook altijd werkwilligen. Hè. Zijn er ook altijd mensen die zeggen van, al wie staakt brengt de toekomst van ons bedrijf in gevaar. Nu, wanneer dat wij dan onze eisen binnenhalen, zijn het diezelfde werkwilligen die meegenieten van de loonsverhogingen natuurlijk. Hè. Ik ben daar ook niet tegen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. We moeten niet alleen staken voor onze eigen militanten, we moeten dat doen voor iedereen. En we moeten onze militanten verder de kans geven, verder stimuleren om in te praten. Maar zoals je zegt, als je de media tegen hebt, als je de politieke partijen tegen hebt, als je dan uiteraard de werkgevers tegen hebt, ja, dan wordt het moeilijk om mensen duidelijk te maken dat het inderdaad nodig is dat ze mee in actie gaan. Want alleen dat op dit moment zal lonen. Men gaat geen punt, men gaat geen komma meer wijzigen aan heel dat generatiepact als we dat niet blijven doen.
Nu, om even af te ronden, want we kunnen hier nog heel lang over doorgaan. Wat zijn de toekomstperspectieven? Ik bedoel wel de zeer nabije toekomst. Ik hoorde Herwig Jorissen, ik geloof van de Limburgse ABVV Metaal, al op de betoging zeggen, ja, we hebben dan een staking gepland voor 21 november, of is dat, dat voorbarig?
We hebben gezegd, voor 7 oktober, als we alleen gestaakt hebben, als er niks verandert, moeten we doordoen. We hebben dat dan gedaan op 28 oktober. We hebben toen ook gezegd, als er niks verandert, moeten we doordoen. Dus dat betekent dat we verder in een krachtsmeting zullen gaan. Dat we verder zullen moeten ons enig instrument om de regering op andere gedachten te brengen, dat we dat instrument opnieuw zullen moeten inzetten. Nu, we hebben niet veel alternatieven meer. We hebben een dag alleen gestaakt. We hebben een dag betoogd. Men wil niet luisteren, dus nu zal het de strijd zal harder worden. Hè. De strijd zal harder worden en zal waarschijnlijk ook langer duren. Als men niet luistert naar de druk die we hebben uitgevoerd, dan zullen we de druk moeten verhogen. Dat betekent inderdaad dat we de komende weken, en deze week zal daarvoor cruciaal zijn, om daar toch beslissingen te nemen, samen met onze militanten natuurlijk, om beslissingen te nemen om verder actie te voeren. Ja.
Dus er komt een soort scenario, genre 60-61, eenheidswet, of is dit al te pre-revolutionair?
Of dat pre-revolutionair is, dat weet ik niet, maar ik wil dat scenario niet herhalen. Waarom niet? Omdat je dan dat zou betekenen dat er in het zuiden van het land wordt verder gestaakt, en dat wij in Vlaanderen niet meer meedoen. Hè. Dus wij moeten absoluut erover waken dat we één blijven, Noord-Zuid. Wij gaan trouwens zelf met de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland binnen 2 weekends een tweedaagse, een studietweedaagse
in
Charleroi. Nee, niet in La Roche, niet in een van onze Floreals, niet in een van onze vakantiecentra, maar in Charleroi, om daar samen iets met de kameraden te gaan overleggen. Niet wat dat we nu tijdens deze strijd rond het generatiepact, maar wat dat we de komende jaren samen kunnen doen. Hè, omdat men daar ook een weg wil drijven tussen Wallonië en Vlaanderen.
Oké, dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Ik mag erop rekenen dat jij bereikbaar bent in de komende weken, zodat we je nog eens aan de tand kunnen voelen in verband met de sociale onrust of omtrent het generatiepact in België. En daaromtrent, tijd voor een streep muziek, want wij gaan zo biedt naar Parijs.
Dat is alles goed.
Paris is burning. Misschien een illustratie, denk ik wel, voor wat er gebeurt met sociale zekerheid en werkloosheid enzovoort. Symptomen. Even met muziek. Bedankt Bruno Verlaakt voor jouw komst naar de studio.